praten.
Ja. Hallo. Ja. Ja. Voor mij doet hij het luid en duidelijk.
Het is een beetje
hier op straat. Je moet wel even de iPad pakken.
Tot hoever?
Mag
ja.
ik erin krabbelen?
Ja. En...
Goedenavond allemaal, welkom bij deze uitwisseling betreft de financiële deel van de opvang vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben vanavond als portefeuillehouder de burgemeester, wordt ambtelijk ondersteund door diverse mensen. Dus ruimte genoeg voor beantwoording van vragen. We beginnen zometeen met een korte introductie van de burgemeester, daarna een presentatie en het verzoek om uw vragen even op te sparen voor het einde van de presentatie, zodat we ze dan netjes kunnen afhandelen. Bij deze dan ook het woord aan de burgemeester. De burgemeester heeft een microfoon die hij doet.
Dankjewel. Dan ben ik volgens mij degene die erover gaat om spreekverboden op te leggen, Aldemir Knoot. Fijn dat jullie er zijn. Ik wil even beginnen met te zeggen, er staat onder opvangvluchtelingen uit de Oekraïne staat financiële stand van zaken. Dat wij ons heel goed kunnen voorstellen dat er heel veel vragen, leven en interesse is bij hoe is het georganiseerd. Ik durf te zeggen, het is goed georganiseerd bij ons. De commissaris van de Koning was onder de indruk van onze opvang. De ambassadeur van Oekraïne was onder de indruk van de opvang. Al is hij 2 weken later ontslagen, maar volgens mij hangt dat niet samen. En ook de UNHCR is op bezoek geweest en die waren onder de indruk van onze opvang. En het lijkt ons dus ook goed om binnenkort voor een aantal raadsleden of afvaardigingen van fracties een keer een werkbezoek te organiseren. Zodat jullie ook kunnen kijken en daar ook plek voor allerlei vragen over de opvang aan zich. Zodat we ons nu vooral kunnen focussen op het financiële deel. Dat heeft gewoon te maken met de begroting. Heeft te maken met hoe we hier, uw budgetterende rol. Dus dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Dus dat wil niet zeggen dat we het niet belangrijk vinden. Maar ja, dit moet gewoon in de richting van de begrotingsbehandeling meegenomen worden. Maar we gaan graag op korte termijn voor u iets organiseren. Waardoor u met uw vragen en een beeld kan krijgen hoe een en ander gaat. Ja, dan voorzitter, als u het woord zou willen geven aan de ambtenaar die de presentatie gaat doen. Aan,
bij deze. Arna.
Ja, dank u wel. Ik ga u dus meenemen in de financiële stand van zaken. En ik begin met toch wat dingen nog wat toe te lichten. De status vluchtelingen uit Oekraïne. Eigenlijk is dat op dit moment niet meer zo breed als het daar staat. Toen in maart, of eind februari zeg maar, de vluchtelingenstroom op gang kwam. Toen hebben we in eerste instantie eigen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. En dat betekent dat het waren mensen met een Oekraïnse nationaliteit, maar ook mensen die daar een verblijfstatus hadden, de zogenaamde derde landers. En sinds half juli is dat eigenlijk beëindigd en vangen we alleen nog mensen op die echt een Oekraïnse nationaliteit hebben. Dus het is goed om dat nog even te benoemen. We hebben op dit moment in de opvang overigens wel een aantal derde landers en voor hen eindigt de opvang in maart volgend jaar. Dus dat is even goed om dat vooraf te zeggen. Goed ook om te benoemen dat het uitgangspunt is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de opvang van de vluchtelingen. Maar dat het Rijk heeft aangegeven, de gemeenten mogen daar niet op achteruit gaan. En het Rijk vergoedt dan ook de reële kosten van de opvang. Wat houdt dat in? Zeg maar? We hebben twee typen opvang. We hebben de gemeentelijke opvang. Waar we helemaal zelf verantwoordelijk voor zijn. Waar we ook aan de mensen die daar in die opvang zitten ook het leefgeld uitkeren. We krijgen ook een normbedrag om die opvang te realiseren. Daar zal ik dadelijk nog even verder op ingaan. En daarnaast, ja, particuliere opvang, de naam zegt het eigenlijk al, dat is opvang bij mensen thuis. En daarvoor krijgt de vluchteling een uitkering ook via de gemeente van leefgeld. En daarnaast een wooncomponent, zoals dat zo mooi heet. En het is eigenlijk aan de particulier en de vluchteling samen om te kijken wat ze met die middelen doen. Het kan zijn dat de vluchteling bijdraagt aan een aantal kosten van de particulier. Het kan ook zijn dat de particulier zegt, nou, dat is voor mij niet nodig. En dan blijven de kosten, of dan blijven de inkomsten, zeg maar, de bijdrage bij de vluchteling. En ook daarvoor krijgen wij een vergoeding. Maar voordat ik daar even verder op inga, is het denk ik goed om aan te geven hoe staat het er op dit moment in Leusden voor. We hebben op dit moment drie gemeentelijke locaties als gemeente, zeg maar, waar we verantwoordelijk voor zijn. Dat zijn twee kleinere locaties, Sinecura en Achterveld, waar, u kunt het zien, 21 mensen opgevangen worden. En de Vlookswijksweg, waar 12 mensen worden opgevangen. Dat zijn beide locaties overigens die op niet al te lange termijn stoppen. Vlooswijksweg eind van dit jaar en Sinecura, zoals ze nu naar uitziet, april volgend jaar. En dat betekent dat we voor die mensen ons uiterste best doen om hen een plek te geven in de Storkstraat. En dat is best een opgave. Daar zitten op dit moment echt ruim 240 mensen in de Storkstraat. We zitten vol wat dat betreft. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel mooi, dat het optimaal wordt gebruikt. Maar dat betekent ook dat het wel zoeken is naar ruimte als mensen geherhuisvest moeten worden. Want op dit moment is het eigenlijk nog zo dat als mensen binnen de gemeente Leusden, dat geldt ook voor de particulieren die opgevangen worden, 21 personen zijn dat, als dat beëindigt of de particulier die opvangt zegt van ik vind het op wel genoeg geweest, ik heb toch graag dat mensen elders terechtkomen, dan hebben wij daarvoor op dit moment een verantwoordelijkheid. En dat betekent dat we echt kijken op het moment dat er ruimte beschikbaar komt, dat we dat aanbieden. Maar dat we ook duidelijk maken van nu hebben we die ruimte. Als u later op een later moment tot de conclusie komt dat u niet meer wil, dan kan het zijn dat we die ruimte niet meer hebben. En dan is het wel een eigen verantwoordelijkheid. Dus daar proberen we wel heel helder in. Naast de opvang die we op dit moment hebben, dus dat is voor de gemeentelijke opvang zeg maar zo'n 270 personen, hebben we ook eigenlijk vanaf begin maart zo ongeveer ook een aantal locaties gehad die inmiddels zijn beëindigd. We hebben een korte tijd bij ISVW een aantal mensen opgevangen, bij de Arnhemseweg is een aantal mensen opgevangen en ook bij Van der Valk. En 24 personen zijn in de loop van de tijd vanuit de particuliere opvang naar de Storkstraat. Dus als we het hebben over de opvang in Leusden, dan hebben we het over dit soort aantallen en deze locaties. En dan toch naar het financiële deel, want dat staat centraal. De vergoeding die wij krijgen van het Rijk, dat zijn verschillende type vergoedingen. Het belangrijkste is voor ons op dit moment de vergoeding die we krijgen voor de gemeentelijke opvang. Vooral ook de Storkstraat is natuurlijk een grote daarin. Het is een speciale uitkering, zoals dat zo mooi heet, een SPUC. En dat betekent dat we die middelen die we krijgen ook alleen daarvoor kunnen inzetten. En wat is dat dan? Het is een bedrag van 100 euro per gerealiseerd bed per nacht. Dus of het bed bezet wordt of niet, is eigenlijk niet zo relevant. Als wij zeggen van we hebben 240 bedden beschikbaar, dan krijgen we daarvoor ook dat normbedrag. En daaronder vallen eigenlijk alle soorten kosten die samenhangen met het runnen van een opvanglocatie. Dus dat gaat over huur, dat gaat over de energielasten, dat gaat over schoonmaak, beveiliging, de bemensing. Ook de verstrekkingen van het leefgeld vallen binnen deze SPUC-regeling. En ook een deel uitvoering van, wij maken natuurlijk als ambtelijk apparaat ook gewoon meer kosten. We hebben meer tijd daarvoor nodig. Dus ook daar, dat wordt vanuit die 100 euro per bed per nacht betaald. Voor de particuliere opvang zit dat wat anders. Daar krijgen we een vergoeding voor datgene wat we feitelijk betalen. Dat is plus een normbedrag voor de uitvoering. Want ook dat kost natuurlijk ambtelijke inzet. En daarnaast hebben we nog een aantal andere zaken, want die SPUC, die 100 euro per bed per nacht, die gaat eigenlijk echt over de opvang. En daarnaast hebben we natuurlijk nog allerlei andere dingen te doen, hè, zoals even zorgen dat er onderwijs kan worden gegeven, leerlingenvervoer. Nou, dan ga ik daar nog even wat verder op in, maar daar zijn ook nog allerlei afzonderlijke regelingen voor. De vergoeding van het Rijk, zowel voor particuliere opvang als voor de particuliere als voor de gemeentelijke opvang, zijn de bedragen tot einde van dit jaar vastgesteld. Er is een onderzoek uitgevoerd dat heeft bekeken van, even toch kijken van hoe gaat het nou eigenlijk met die 100 euro, is dat toereikend of niet? En op grond daarvan zal begin volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid weer een mogelijk hetzelfde bedrag, misschien een nieuw bedrag worden vastgesteld. De verwachting is op dit moment wel dat het, als het wordt aangepast, dat het eerder een hoger bedrag is dan een lager bedrag. Maar verder kunnen we, want het gaat om behoorlijke bedragen, dat zult u dadelijk zien, kunnen we ook een 100% bevoorschotting krijgen. Om te zorgen dat we ook de betalingen kunnen doen aan datgene wat nodig is. En wij worden geacht om volgend jaar voor eind mei een verantwoording te overleggen over wat we dit jaar hebben gedaan. En het eind van het jaar wordt dat bedrag vastgesteld. Dus dat is een beetje de lijn die daarin gevolgd wordt. Nou, als ik de overige financieringstromen, zoals ik dat maar even voor het gemak heb genoemd. Wat ik net al aangaf, het is ook de bedoeling natuurlijk dat de mensen die hier komen, of de kinderen in ieder geval onderwijs krijgen. Dat als het nodig is dat leerlingen vervoerd worden, vroege en voorschoolse educatie. Nou, dat soort zaken, daar zijn allemaal aparte regelingen voor, tenminste voor de meeste. Voor onderwijshuisvesting hebben we op dit moment ook een subsidieaanvraag lopen voor twee groepen, voor taalonderwijs. Leerlingenvervoer, we hebben leerlingen vanuit Achterveld die naar de basisschool gaan hier gaan hier in Leuzen, die, waar leerlingenvervoer voor is geregeld. Voor de kosten jeugdzorg, dat is eigenlijk via de GGD geregeld, dat daar extra middelen voor beschikbaar zijn. Wat we alleen niet weten is de mate waarin zeg maar, dat toereikend is en wat voor gebruik daarvan wordt gemaakt. Op dit moment nog niet inzichtelijk. Medische kosten. Het is zo dat de vluchtelingen die krijgen een basiszorgpakket. Zoals wij in principe ook afnemen. Dat is wat opgerekt. Er zit wat meer onder. Bijvoorbeeld tandartskosten. Maar er zijn ook wat kleinere kosten die daar niet onder vallen. En dan is het eigenlijk aan ons als gemeente om te kijken. Gaan we dat financieren ja of nee. Overigens gaat het over hele kleine zaken. Paar consulten bij een fysiotherapeut of aan dat soort dingen moet u denken. En als het gaat over de WMO, over een rolstoel of iets. Goed, om een beeld te geven van waar gaat het over, hebben we de kostenbegroting voor de Storkstraat voor u in beeld gebracht. Eigenlijk vooral ook die, omdat daar eigenlijk de meeste verschillende aspecten een rol spelen. En het ook eigenlijk een combinatie is van een raming van we denken dat we aan bepaalde onderwerpen een hoeveelheid geld kwijt zijn. En voor een deel zitten daar ook echt contracten onder. Dus dan weten we gewoon wat we ervoor aan kwijt zijn. Maar het is een beetje een combinatie. Daar zal ik zo meteen nog verder op terugkomen. En in totaal hebben we op dit moment ruim 5 miljoen aan bedragen waarvan we zeggen... Daar moeten we echt op rekenen dat we dat gaan uitgeven. Dat gaat bijvoorbeeld over de huur die we betalen, de servicekosten, de energie, de beveiliging, schoonmaak, al dat soort zaken. Dus echt wat allemaal met de locatie zelf te maken heeft. Het gaat ook over het personeel. We hebben een locatieteam wat daar goede dingen doet. We hebben ook in onze eigen organisatie... wat extra inzet. We hebben ook extra inzet nodig gehad om de Storkstraat op te starten. Hè. Dat heeft ook best het nodige gevraagd. En daarnaast hebben we ook bij Larix extra ondersteuning waar het gaat over de ondersteuning naar vrijwilligers toe. Belangrijke groep overigens om een en ander goed te laten lopen. En een pot nog met diverse kosten. En dan ziet u een groot bedrag onvoorzien. En dat is eigenlijk een buffer. Die we op dit moment hebben. Als we kijken naar wat we mogen verwachten aan mogelijke inkomsten op basis van dat normbedrag. Hè, kom je op ongeveer ruim 8 miljoen uit. Als je van het normbedrag uitgaat, dan zouden we dat maximaal kunnen krijgen. Zeg maar. En vooralsnog zijn we nog lang niet aan dat bedrag toegekomen. Dus dat betekent dat we de ruimte hebben voor als we zaken verkeerd hebben ingeschat. Of zaken die we nu nog niet hebben kunnen voorzien. En we denken dat het ook prettig is om dat te hebben. Want we hebben best wel een aantal onzekerheden. In de zin dat wij runnen niet dagelijks een opvanglocatie. Dat is voor ons echt een nieuwe business, om het maar even zo te zeggen. Het is wel zo dat we inmiddels 4 maanden bezig zijn. Dus wel langzaam maar zeker meer inzicht krijgen hoe het gaat. Maar we hebben nog een maand of 8, dan hebben we het jaar erop zitten en misschien loopt het nog langer door. En dan is de vraag van ja, wat gaat daar verder nog ontstaan? Wat moeten, waar moeten we nog op inzetten? Nou, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we de schoonmaak nog moeten intensiveren of andere zaken. Verder, wat we ook niet weten is de rijksvergoeding na 1 januari volgend jaar. Nogmaals, eigenlijk ga ik ervan uit dat die niet minder wordt, maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet. Maar wat een hele belangrijke is, die eigenlijk onzeker is, is de prijs- en loonkostenontwikkeling. Wat ik daar in ieder geval van kan zeggen is dat we signalen hebben gekregen van AFAS dat de kosten voor energie heel erg veel meer zijn dan we aan de voorkant hadden ingeschat. En dat heeft met 2 aspecten te maken. Aan de ene kant, de prijs is gewoon hoog geworden. Ze hebben ook het contract moeten afsluiten op het moment dat je niet meer met vaste bedragen kon werken en met hoge tarieven zat. Maar ook gewoon het gebruik van energie is ook veel meer geweest dan we aan de voorkant hebben ingeschat. Nou, dat is zo'n aspect waarvan je zegt, ja, als je geen ervaringen hebt met dit soort locaties, dan kan je dat tegenkomen. En daar zullen we het ook met de AFAS verder over hebben. Maar ook andere loonkosten hebben. We maken gebruik van beveiliging, laten schoonmaken, er komt de catering. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal diensten, zeg maar, waarvan je mag verwachten dat de komende tijd op, dat we geconfronteerd gaan worden met prijsstijgingen erin. Maar hoe en wat? Maar gelukkig hebben we een buffer, denk ik dan maar, die behoorlijk groot is. En verder is het natuurlijk zo dat in het pand, we huren het pand, daar kan schade ontstaan. Daar kun je misschien niet altijd verhalen. Ja, dan is dat uiteindelijk wel iets waar wij zelf voor als gemeente voor opdraaien. Het zijn zo een aantal dingen waardoor we zeggen, ja, het is fijn om toch een goede buffer. Even concluderend. De financiering is dus op basis van een SPUC-regeling, dus een speciale uitkering. Eigenlijk kunnen we constateren, dat heb ik hiervoor misschien niet zo genoemd, maar de opvang loopt goed. De burgemeester gaf dat al aan. Eigenlijk is ons inzicht op dit moment dat het normbedrag toereikend is, ruim toereikend zelfs. Maar dat het wel belangrijk is om de vinger aan de pols te houden. Wat eronder staat, denk ik dat voor zich spreekt. Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Dus we proberen gewoon heel goed de vinger aan de pols te houden. Nou, dat in het kort toelichting op de stand van de financiën. Voor zover we dat kunnen doen op dit moment. En mogelijk levert dat vragen bij u op. Daar wil ik graag gelegenheid voor geven.
Voorzitter.
Burgemeester.
Ik wil even zoeken. Ik kan me voorstellen, er zijn wat nieuwe gezichten bij voor de raad. Dat als zij vragen gaan beantwoorden, wellicht even heel kort zichzelf kunnen introduceren. Zodat u ook weet wie heeft u voor u zitten.
Dan. En dan bedoelt u, neem ik aan, de vragen en stellers.
Ja, de ambtelijke ondersteuning.
Ja, ambtelijke ondersteuning.
Nieuwe gezichten voor veel van onze mensen hier in de
Juist, raad. Helder. Nee, dat noemen we dat. Dan gaan we nu beginnen aan de vragenronde. Ik wil in ieder geval vragen om de vragen kort te stellen en waar mogelijk de beantwoording ook kort te houden, zodat we alle partijen de gelegenheid geven om hun vragen af te vuren. Ik ga gewoon het rondje maar af, denk ik. Want ik neem aan dat elke partij wel vragen heeft. Heeft u nou geen vragen, dan geeft u gewoon de beurt aan de buurman. Dan beginnen we in dit geval voor mij van rechts. Meneer Kraat, D66.
Dankjewel, voorzitter, en dank aan mevrouw De Jong voor de uitleg. U noemde in het begin een paar keer, zei u het woord beëindigen. U noemde het woord beëindigen, een stop van ongeveer april, mei. We zouden willen dat het allemaal stopt, die hele oorlog en alles wat er gebeurt, maar volgens mij kan het nog best eens voortduren en is het contract, geloof ik, met AFAS voor 2 jaar afgesloten. Moet u daar iets over zeggen waarom u denkt dat het stopt of beëindigt?
Het is zo dat we in eerste instantie met AFAS hebben afgesproken om een jaar het pand te huren voor de opvang van vluchtelingen. Daar hebben we eigenlijk op dit moment ook gewoon de begroting op gebaseerd. De afspraken die we met AFAS hebben gemaakt, die maken het mogelijk om na dat jaar nog maximaal 2 jaar het pand te huren voor de opvang van vluchtelingen, van Oekraïners. Dus nu hebben we een inzicht gegeven in wat verwachten we het komend jaar aan kosten en dergelijke. Omdat voor ons eigenlijk op dit moment eventjes de koers is waarop we varen. Maar de mogelijkheid bestaat gewoon En nou, het ziet er redelijk naar uit dat het ook gewoon nodig is om daarna dat nog te verlengen.
Ja, dus geen vervolgvraag meer, want ik dacht al van dit moet het hele jaar, hele volgende jaar ingezet worden of begroot, helaas, hoe erg het ook is. Ja.
Meneer De Wit, lokaal belangrijk.
Ja, wat mij betreft heel erg kort. Dit gaat over de financiën die er mee gemoeid zijn. En u geeft aan dat er een aantal risico's is, maar ook dat er een potje is waar die risico's uit bestreden kunnen worden. Is er ook enig zicht op dat potje dan voldoende is om die risico's ook af te dekken? Want als ik met name naar de elektriciteitsrekening en de gasrekening ga, dan heeft dat toch behoorlijke invloed. En u gaf ook al aan dat er meer verbruikt werd dan dat er oorspronkelijk was ingeschat.
Ja, in zekere zin is het natuurlijk altijd koffiedik kijken. Maar goed, we hebben, het is bijna 3 miljoen, of het is ruim 3 miljoen wat we zeg maar als buffer hebben op dit moment. En we hebben morgen toevallig ook een gesprek met AFAS over de energierekening en de situatie daarin. Zeg maar. Wat we op dit moment inschatten is dat de buffer meer dan toereikend is om wel die extra kosten te dekken.
Ja, die had u maar net niet genoemd, die 3 miljoen, maar dat klinkt in ieder geval goed.
Ja. Nou, die zat in het overzicht, maar misschien had ik hem expliciet moeten benoemen.
Meneer Van der Kooi, ChristenUnie SGP.
Dank u wel. Ik sta wel als Frank de Wit, maar hij zal het me vergeven. Absoluut. Ik had één vraag. Het was wel redelijk sumier qua begroting. Was dat bewust of kunnen we hem ook nog wat specifieker krijgen? Want het was echt heel veel dingen op één hoop in mijn beleving. Misschien is dat heel bewust gedaan, maar als dat niet zo is, is het ook nog specifieker te krijgen.
We hebben inderdaad een aantal dingen bij elkaar gezet, omdat we, omdat daar contracten achter liggen en offertes achter liggen, waarvan die we niet openbaar kunnen maken. Dus in die zin is dat een bewuste keuze geweest.
Oké, dan begrijp ik het. Dankjewel.
Meneer Struckenboom, GroenLinks Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten. Want met alle opstartuitdagingen die jullie hadden, hebben jullie het fantastisch gedaan met elkaar en met vele vrijwilligers. Dus applaus daarvoor. Eigenlijk een iets andere vraag. Hoe is het met de vluchtelingen en met name de jongeren? Hoe voelen zij zich? Want de dreiging in Oekraïne neemt toe. En ik kan me voorstellen dat als je hier zit op afstand, dat niet makkelijk is. Gewoon heel nieuwsgierig. Hoe is het met ze?
Nou, die vraag speel ik heel graag door aan degene die dagelijks binnen de mensen zit, om maar even zo te zeggen. Dus dat helemaal goed kan aanvoelen. En dat is Sascha Tuitert, de locatiemanager.
Ja, goedenavond. Mijn naam is Sascha Tuitert. Ik ben een locatiemanager. Ik ben 31 mei begonnen op de Storkstraat. Ik heb inderdaad dus dagelijks contact met alle bewoners. Ik kan eigenlijk best wel zeggen dat het goed gaat. Mensen zijn heel tevreden, in ieder geval bij ons. Hè. We zien wel dat zeker nu na de zomer mensen zich ook meer vertrouwd gaan voelen. Dus dat er ook meer verhalen naar ons toekomen. Dus eigenlijk is de band zeg maar, die wij hebben en die wij dus aan het opbouwen zijn met de bewoners, die wordt steeds beter en steeds vertrouwelijker. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Veel mensen werken. Ongeveer rond de 60 à 70 mensen werken. Dus dat is ook heel erg mooi en dat is ook goed. En dat, daar ondersteunen wij ze ook in. Dus wij zijn op zoek ook actief naar werk voor deze mensen. De kinderen gaan allemaal naar school, hè, tot en met 17. En de school zit dus ook bij ons op de locatie. Ik heb dagelijks ook contact met de directeur van de school. Dus dat loopt goed. Jullie zijn altijd welkom. Maar als je een keer bij ons komt kijken, zeg maar. Ik zit zeg maar ongeveer in het hart van de locatie. Dus ik zie letterlijk alles wat er gebeurt. Dat weten de mensen ook wel. Dus het voordeel is dat ze ons ook wel echt goed weten te vinden. Maar ook dat ik ook echt wel zie wat er speelt. Wat ik de laatste weken meer zie is dat de jongeren zich toch wel een beetje beginnen te vervelen. Dus ik voer regelmatig gesprekken met deze jongeren. En ik heb ook goede contacten met de lokale politie. Die nog niet nodig is hoor, maar wel, hè, dat, hè, wij hebben wel gewoon goede banden met elkaar. Nou, hè, de wijkagent suggereerde van, goh, ga eens even bij Fort 33 kijken bijvoorbeeld. Dus nou ja, dat soort contacten wordt dan ook opgebouwd. Dus ja, dat loopt goed. Mensen zijn tevreden.
Ja, dan stel ik toch maar de vraag. Het lijkt allemaal zo goed te gaan, maar het is niet niks. Uit je land weggaan, hier naartoe gaan, oorlog daar, eigen oorlogservaringen. Dus ik veronderstel dat daar ook aan gewerkt wordt en dat dat niet altijd even makkelijk is. Nog even los van het feit dat je daar met z'n allen op één plek zit.
Ja.
Dus kunt u ook iets over die andere kant zeggen? Want het is vrij makkelijk om te zeggen, ja, het gaat allemaal goed.
Nou ja, kijk, het is ook zo. Mensen hebben natuurlijk hun eigen woonunit. En je ziet wel dat mensen ook veel tijd daar doorbrengen. Hè? En wat ik zeg, hè, het vertrouwen groeit. Maar het is natuurlijk niet zo. En dan heb je ook nog met een taalbarrière te maken. Dat mensen binnen 3 weken hun hele hebben en houden bij ons op tafel gooien. Dat is gewoon ook niet zo. Maar ja, je ziet wel steeds meer de verhalen dus loskomen. En wij hebben daar tijd voor. We nemen daar veel tijd voor om die gesprekken te voeren, ook met de mensen. We hebben over 2 weken organiseren we een avond met wereldpsychologen. Dus daar zijn dan psychologen, Oekraïense psychologen bij betrokken. Dus dan gaan we ook wel echt wat dieper in op de situatie en kunnen we mensen echt psychologische ondersteuning bieden, mocht dat nodig zijn. Dus, maar er speelt van alles, maar inderdaad, ik weet dat, ja, het is dan wat dat betreft ook achter de voordeur, zeg maar.
Nou, dan hebben we toch een klein inkijkje gekregen. We hebben natuurlijk te maken met het financiële aspect, hè, dus ik wil toch verzoeken om de vragen richting het financiële te sturen. Wat zegt u? Het vertaalt zich zeker in geld, ja. Maar zo kunnen we van alles een heel mooi onderwerp maken. Dan gaan we naar de SP. Meneer Bijlenga.
Ja, ik doe het. Ah, oké. Okay. Goed. Ja, ik heb een vraag over de totale capaciteit eigenlijk voor de opvang. Omdat er een aantal locaties gesloten gaan worden, zijn er nog extra kosten te verwachten dat er ergens anders uitbreidingen gedaan moeten worden. En daaraan gekoppeld eigenlijk ook, is het een stabiel aantal van 240 die nu opgevangen wordt? Of zijn er ook mensen die weer teruggaan naar Oekraïne? En komen er, is er ook nog veel behoefte voor nieuwe opvang?
We gaan ervan uit dat de Storkstraat, de centrale, waar het gaat om de gemeentelijke opvang, zeg maar de centrale opvanglocatie wordt. Dus waar zeg maar andere locaties ophouden te bestaan of niet meer gebruikt kunnen worden, laat ik het anders omschrijven. Dan gaan we echt ons best doen om te kijken of ze op de Storkstraat een plek kunnen krijgen, als ze dat willen. Hè, want dat is ook wel voor een deel eigen keuze uiteraard. Daar beperken we het toe. Dus niet, op dit moment zit het niet in onze lijn om dat nog verder uit te breiden. Het is wel zo dat landelijk gezien inmiddels, geloof ik, ik dacht iets van 96% van alle gemeentelijke opvangplekken bezet zijn. Dus het is best rap. Het is wel zo dat binnen de locatie er wel wat mutaties is. Maar het aantal ligt wel eigenlijk permanent rond de 240. Soms ook iets meer. Af en toe zie je nog wel dat mensen... familie nog weer ook wordt gevraagd van, goh, kunnen die in de Storkstraat gehuisvest worden? Dus soms is het ietsjes meer dan 240. Er zit dus wel wat variatie in, maar uiteindelijk zit het continu eigenlijk rond die 240.
Meneer Wassenaar, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Even, één moment. Er komt nog een aanvulling uit vanuit opvang zelf, zal ik maar even zeggen.
Ja. Daarom. Ik heb cijfers. Sinds dat we open zijn, zijn er 65 mensen vertrokken. Dus nou ja, hè, er is dus wel enige variatie inderdaad. En het is dan ook goed om te weten dat er ongeveer 30 derde landers bij ons zitten, die dus in maart ook helaas gaan vertrekken.
Kom we nou terecht bij meneer Wassenaar terecht.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik in ieder geval mijn waardering uitspreken hoe we dat als gemeente Leusden hebben gedaan. Dat we in zeer korte tijd in ieder geval de locaties beschikbaar hebben gehad, ook met de mensen. En dat we dit hebben mogelijk gemaakt. Dan naar het financiële aspect. We hebben gesproken over ongeveer 8 miljoen euro, wat tot nu toe daarvoor bestemd en begroot is. En er wordt vooral op de Storkstraat gericht. Hoe zit het eigenlijk met die twee andere? Daar heeft u net iets van gezegd, maar misschien kunt u nog iets specificeren van hoe zit het dan met die andere locaties en met die geldstromen. U heeft ook gesproken over dat er aan het einde een verantwoording moet worden afgelegd over die geldstromen. Ik ben benieuwd, ziet u daar nog risico's in? Of verwacht u daar risico's in? En tot slot nog een vraag, en dat gaat over, er zijn ook nog een aantal gemeentelijke voorzieningen die ingezet kunnen worden. En dat is uiteindelijk ook geld die via de gemeente gaat. Dus als je over zorg en dat soort dingen gaat, daar heb ik u nog niet zo heel erg over gehoord. Kunt u daar misschien ook nog iets over zeggen?
Ik ga mijn best doen. De overige geld, het normbedrag van 100 euro per bed per nacht en dan per beschikbaar bed per nacht geldt voor alle locaties. Dus ook voor bijvoorbeeld de ISVW waar we in de tijd gebruik van hebben gemaakt, ook daarvoor die beschikbaarheid krijgen we die 100 euro per bed per nacht. Daar staan in dat geval kosten tegenover van het tarief wat we daar hebben moeten betalen bijvoorbeeld. Dus daar zit wat wisseling in. Dus die 100 euro is eigenlijk voor alle, dat geldt voor elk bed wat beschikbaar is. En wat daar tegenover staat, dat wisselt. Dat kan soms een huurprijs zijn voor een woning. Dat kan soms energielasten zijn voor een woning. Of dat kunnen de hotelkosten zijn. Een beetje afhankelijk van waar het om gaat. Alleen is het in die situatie wel zo dat het vrij eenduidig is wat we daarvoor betalen en wat we ervoor krijgen. En eigenlijk is dat tot op heden hebben we daar geen situatie waarin 100 euro niet toereikend is. Alleen bij de Storkstraat, omdat het zo omvangrijk is en we daar dus ook bijvoorbeeld met een locatieteam werken, de beveiliging moeten organiseren, gaat het daar om veel meer aspecten. En gaat het ook over veel meer kosten, en vandaar dat we dat inzichtelijk hebben gemaakt. En daar zit ook. Nou, het wordt even nu ingefluisterd dat sinecura gesloopt wordt en dat je daar dus ook geen risico hebt op schade of iets dergelijks. Dus dat voor wat betreft de geldstromen. Dus in principe voor al die locaties en al die bedden krijgen we een vergoeding. Dus het is meer dan die 8,4 miljoen, zoals het er nu naar uitziet. Dus die 8,4 geldt echt voor de Storkstraat. Zo moet je het eigenlijk zien. Dan de risico's bij de verantwoording. Vind ik een lastig te beantwoorden vraag. Eigenlijk voorzie ik niet heel veel risico's. Het enige risico wat er is, is dat het Rijk iets zegt van, we gaan niet naar de bonnetjes kijken, maar jullie moeten hier wel verantwoorden. En dan wordt hij misschien wat duister. En mogen we hopen dat de manier waarop ze de uitvraag doen ook past bij zoals ze dat nu hebben aangekondigd. Dat is denk ik het belangrijkste risico wat ik zie. Dan de gemeentelijke voorzieningen. Dat vind ik wat lastig, omdat ik daar zelf minder in zit. Maar wat ik al aangaf, als het gaat over het onderwijs, dan zijn de kosten voor leerkrachten en dergelijke, dat wordt rechtstreeks met het onderwijs afgestemd. Dus dat die geldstromen gaan rechtstreeks naar toe. En waar het gaat bijvoorbeeld over onderwijs en huisvesting, daar hebben we dus nu voor een tweetal groepen ook een subsidie aanvraag lopen om die kosten te dekken. En zo hebben we rondom jeugdzorg bijvoorbeeld is er een extra bedrag, 48.000 euro, via de GGD's beschikbaar gekomen. Dus zo op die manier komen op verschillende van dat soort voorzieningen komen middelen beschikbaar. Dus veel meer, als u daar meer informatie over wil, dan is het misschien handig om daar nog schriftelijk op te reageren.
Dat was een korte aanvullende vraag.
Ja, toch wel even over die 8,4. Dat wordt heel erg toegespitst op die Storkstraat. En u zegt van die twee andere locaties, daar geldt ook die basisbedrag van 100 euro. Maar hoe zit het dan met die verantwoordelijkheid of die verantwoording van die locaties? Waar wordt die in meegenomen?
Nou, wij moeten straks over alle opvangplekken, laat ik het maar even zo omschrijven, dus waar dan ook gesitueerd, daar moeten we verantwoording over afleggen. En wij hebben via een dashboard geven wij telkens aan wat wij beschikbaar hebben. Dus die informatie is ook al richting Rijk gegaan. Ik weet niet of ik daarmee...
Aanvulling van de burgemeester.
Nou, meer even een bestuurlijke vraag terug. Want ik kan me voorstellen dat die behoefte dus bestaat om dat ook in beeld te krijgen. Dus ik weet niet of we dat kunnen aanleveren wellicht. Om die kosten of dat de heer Lauwhuis daar iets op aan kan vullen.
Ja, dank u wel. Bij de najaarsnota die binnenkort ook naar u toe komt, willen we de bedragen ook in de begroting op gaan nemen. Dus ook van de andere locaties. Dan krijgt u, zal ook meegenomen worden natuurlijk straks bij de jaarrekening, zodat er ook verantwoording wordt afgelegd.
Heel goed, dan gaan we door naar meneer Van Os, CDA.
Ja, dank u wel. Eerst ook voor mij de dankzegging en de complimenten. Ik vind het heel fijn dat het zo geregeld kan worden. Ik zie eigenlijk nog een heel ander risico, begrotingstechnisch, namelijk dat we te weinig uitgeven. Dus mijn eerste vraag is, die verantwoording, die spokgelden, worden die per begrotingsjaar straks verrekend of over de looptijd van het hele project? En dan, wat je dan niet gebruikt hebt, moet je teruggeven, dat begrijp ik. Dus dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, hoe voorkomen we dat we te voorzichtig zijn uit angst voor schade? Kunnen we dat op een eerder moment al afkaarten met de verhuurder, zodat we ook zeker zijn dat als er nog gelden over zijn die we kunnen inzetten voor goede dingen, dat we dat niet laten liggen?
Moet ik even over nadenken, over die vragen. Ik denk, de verantwoording is per jaar. Dus als wij in mei volgend jaar verantwoording moeten afleggen, dan gaat dat over 2022. En dan...
Dan is de actie die ik voorstel wel belangrijk, want je dreigt dan een hoop te laten liggen. Op twee manieren eigenlijk. Als er schade pas later zichtbaar worden, dan moet je ze begrotingstechnisch toch op de een of andere manier al meegenomen hebben. En als je geld laat liggen, is het ook erg jammer. Zeker ook gezien de vragen die net vanuit GroenLinks PvdA gesteld werden. Het zou de moeite waard zijn om te kijken of je die risicomarge wat kan verkleinen in overleg met de verhuurder misschien.
Ja, daar kunnen we naar kijken. Ik heb daar niet onmiddellijk een oplossing voor. Daar moet ik even over nadenken. Maar het is zeker de moeite waard om te kijken inderdaad.
Burgemeester?
Ja, voor mij is net nu, dus een tweede reining werd per mij even onduidelijk. Want ik hoorde net volgens mij zeggen, het is van mei tot mei. Ja, ja, dus, maar dan verantwoord je volgens mij ook van mei tot mei naar het Rijk. Of als dat wel is tot januari, dan is dat eentje die we in de gaten moeten houden. En de andere is, wil wel toezeggen om inderdaad te onderzoeken of we wellicht een voorziening kunnen opnemen voor eventuele schade. Dat je het ook echt oormerkt als van, nou, mocht er na afloop nog schade worden ontdekt, dan is er een bedrag beschikbaar. Want teruggeven aan het Rijk kan natuurlijk altijd nog als het moet. Opnieuw vragen is een stuk ingewikkelder. Dus die vind ik inderdaad wel belangrijk om even te kijken wat we daar kunnen doen. Ja.
Dus daar komt nog een schriftelijk antwoord op dan? Want een toezegging in een uitwisseling
is wat lastig. Als we weten wat er kan, ja.
Ja, ja. Helder. Dan gaan we naar Leuze vooruit. In dit geval meneer Kramer.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb tweetal vragen. Uiteraard is het triest dat we hier moeten praten over geld. Terwijl het echt om mensen gaat. Dat ten eerste. Dank voor de toelichting, mevrouw de Jong. Ik werd even getriggerd op, ik heb een paar vragen, meneer de voorzitter. Het Rijk vergoedt de reële kosten. Dat zegt u wel in het begin. En toch neemt u op 3 miljoen als onvoorzien. Ja, die bijt naar elkaar. Ik denk als er reële kosten zijn, als die worden vergoed, worden ze vergoed. Dat is punt 1. Het tweede punt die ik denk, we hebben destijds een COVID-begroting gehad, waarbij we al ook ons moesten verantwoorden. Kan dat ook zo zijn dat u met dit geval dat ook doet? Want ik hoor allerlei geldstromen binnenkomen van de GGD en nog andere sociaal domein heeft ook nog wat mee te maken natuurlijk. Dat we dat in kaart krijgen, want u heeft een bepaalde geldstroom van de Rijksoverheid, dus die 100 euro, maar er zijn nog meer geldstromen, heb ik net gehoord. Misschien kan er net als COVID, dat maakt het voor u ook wat makkelijker met de verantwoording, om dan makkelijker in mei te zeggen van nou, dit is de status en dit hebben we gedaan. Het laatste punt wat ik wil aangeven, en dat is nou misschien financieel, maar meer menselijk, er werken mensen daar. Ik heb net gezien dat is 2 miljoen iets van aan mensen. En hoe worden deze mensen nu ondersteund? Want ik kan me voorstellen dat je hebt daar 240 vluchtelingen zitten. Dan zitten daar mensen die daar die ondersteuning geven. En hoe worden zij begeleid? En hoe worden zij ondersteund? Want het heeft ook impact voor dat soort mensen, lijkt mij. En hebben we daar zorg voor. Dank u wel.
Gaan we de vragen beantwoorden. Maar eerst over het onderdeel onvoorzien. Ik heb hem onvoorzien genoemd in de zin van dit is eigenlijk een buffer die we beschikbaar hebben. Gaan we hem niet benutten, dan zitten daar geen reële kosten onder en dan moeten we het teruggeven, zeg maar. Maar dan besteden we het gewoon niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Alleen wat je ziet is dat we op dit moment een forse buffer hebben om tegenvallers op te vangen of dingen die we nu niet voorzien hebben. Dus dat, ik weet niet of dat antwoord is op uw vraag.
Ja, niet helemaal.
Nee,
want ik heb net gezegd dat de Rijksoverheid vergoedt de reële kosten. Dus vandaar dat voor mij die discrepantie in zit van 3 miljoen als onvoorzien, terwijl u zegt het Rijk vergoedt alle reële kosten. Daar zit een beetje mijn bijt in. Hè? Dus ik begrijp het wel dat u dat doet. Want dat hebben we met COVID-potje ook gedaan. Hebben we ook wat dingen opgenomen in de begroting destijds. Als onvoorzien. En dat moesten we daar nou wel bestemmen. Want dat moest. Maar vandaar.
Ik hoor dat bij...
Misschien even een poging toe. Ik snap uw punt helemaal hoor. Kijk, het Rijk heeft een overzicht gemaakt van wat moet er allemaal geregeld zijn in die opvang. Hè? Bijvoorbeeld beveiliging. Dat is gewoon vastgelegd dat het nodig is. Daar is een normbedrag uit voortgekomen en natuurlijk hangt het enorm af. Hè. In een bepaald geval kan je zeggen, doordat wij behoorlijk grote opvang hebben, pak je weer een aantal efficiëntievoordelen die je misschien bij meer kleinere opvang niet hebt. Dus ja, het is reëel ingeschat. Alleen in ons geval blijft er op dit moment nog zodanig veel geld over, dat we dus die buffer hebben om van te zeggen, nou stel dat die energieprijzen deels doordat het gebouw gewoon misschien toch minder goed geïsoleerd is dan we dachten, plus die stijging van die energieprijzen überhaupt, hè, dat een enorm hoog bedrag oplevert. Het hebben van een buffer voor eventuele schade, al dat soort dingen. Nou, dan zou het nog steeds kunnen dat die 3 miljoen opgaat. Of misschien niet, hè, voor de helft misschien, maar of een derde. En uiteindelijk betaal je hem dan terug, omdat aan het einde gaat het om reëel gemaakte kosten. Daar zit hij in. En op dit moment zitten wij in die zin wel gunstig. Want kijk, we hoeven er niet op te verdienen. Dat kan ook niet. Maar we willen ook liever niet, en daarom inderdaad nog dank voor de suggestie van de heer Van Os, als het gaat om die schade. We willen ook niet straks met een onbetaalde rekening blijven zitten die gewoon uit onze eigen begroting moet komen. Want zo ruim zitten we ook niet in de slappe was om dat te regelen. Dat is gewoon zonde, want we hebben natuurlijk ook andere doelen voor, of u heeft daar doelen voor om daarmee aan de slag te gaan.
Dan zou ik eigenlijk aan Gert willen vragen of hij de vraag over de COVID, de analogie naar de COVID, zou willen beantwoorden.
Dank u wel. Dan moet ik ook schriftelijk op terugkomen, want we hebben wel in kaart van de opvang van de crisis, wat we net lieten zien. Alleen die andere verschillende geldstromen hebben we wel een beeld van qua onderwerp, maar de bedragen weet ik zo niet. Dus daar zou ik nog uit moeten zoeken en dan dat in kaart brengen.
Ja, de ondersteuning van ons team. Ik denk dat het op dit moment vooral bij onszelf ligt. En wat ik zei, we hebben ook goede banden met de wijkagenten. Mocht er echt iets voorvallen, dan hebben wij daar ook echt wel korte lijnen mee. We hebben een mooi fijn team samen. We zijn met z'n achten, negenen. Ik denk dat er inmiddels ook daar wel een goede vertrouwensband ontstaat. Medewerkers kunnen ook altijd bij mij terecht. Ik sta dag en nacht klaar. Maar er is geen professionele opvang, ondersteuning. Op dit moment is de behoefte er ook niet overigens.
Heel goed. Nou, dan hebben we het rondje gehad. En dan kijk ik met een schuin oog naar de klok. Dan zitten we eigenlijk keurig netjes binnen de tijd. Ik begreep wel dat de ronde hiernaast nog wat uitloopt. Dus ik heb ruimte voor nog een aanvullende vraag links en rechts. En de burgemeester wil ook graag wat zeggen.
Ja, nee, misschien toch nog even een aanvullend antwoord. Hè, want u ziet ook mevrouw Stepanian hier zitten. Die werkt bij ons ook als de contactpersoon. Onder andere richting de Oekraïneopvang. We hebben ook nog een gepensioneerde teamleider. Die nu ook inderdaad... gedeeltelijk werkt als de liaison tussen gemeente en het team. Dus de gemeente staat ook klaar daar waar het nodig is om te helpen.
Dan zie ik een tweetal vragen. Meneer Genders, u was als eerste.
Het team is natuurlijk ook gemeente. Dat niet vergeten zijn onze ambtenaren. Maar die werken natuurlijk op een externe locatie. En als er steun nodig is van intern hier, dan is dat gewoon geregeld.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik net gehoord heb, even samenvat, dan is er een ruime buffer voor de opvang, voor de opvanglocaties. En ook voor de particuliere opvang lopen we eigenlijk geen risico als gemeente. Wat ik nog niet heel duidelijk heb gehoord is het risico wat we als gemeente lopen op alle andere voorzieningen, de jeugdzorg, et cetera, wat u net heeft verteld. Maar u heeft volgens mij niet verteld wat het risicoprofiel is van de gemeente daar, want dat loopt ook met subsidies en andere stromen. Kunt u daar iets duidelijkheid over geven op hoofdlijn graag hoor?
Helaas heb ik daar onvoldoende zicht op. Daar heb ik gewoon onvoldoende zicht op om daar antwoord op te geven. Dus dat zal ik daar moeten uitvragen en daar moeten we op terugkomen. Ja, dus het is, laat ik zo zeggen, ik weet dat er gelden zijn aangevraagd, subsidies zijn aangevraagd, maar wat ik daar straks ook zei van er ligt een bepaald bedrag bij de GGD, maar hoe dat zeg maar zich verhoudt met eventueel een vraag die er is voor jeugdzorg, daar heb ik geen kennis van. Dus dat moet ik echt navragen bij mijn collega's.
Je kunt ook geen orde van grootte geven of zo. Want het risicoprofiel op deel A is heel duidelijk en dat stelt ons gerust, denk ik, als raad. Het tweede, daar word ik een beetje ongerust van als u helemaal niets kunt vertellen.
Nou ja, wel dat er subsidies kunnen worden aangevraagd. Hè? Dus voor onderwijs, huisvesting, voor de groepen wordt geld aangevraagd. Waar het gaat over leerlingenvervoer. En nou ja, wat we daarvoor beschikbaar hebben gekregen, heb ik begrepen, is ook echt toereikend om het leerlingenvervoer ook vanuit Achterveld te organiseren. Maar bijvoorbeeld ja, rondom jeugdzorg en de GGD, dat weet ik, ja, ik kan wel zeggen dat ik het weet, maar ik weet het gewoon echt niet. Dus dat zou ik echt moeten navragen bij collega's.
Ik zag meneer Lohuizen kijken, u had nog een aanvulling?
Nou ja, ik dacht van, ik heb toch de opdracht om te kijken om die geldstromen in kaart te brengen, dus ik kan gelijk het risicoprofiel meenemen.
Kijk, wordt opgelost. Dan gaan we naar meneer Sturkenboom.
Dank u voorzitter. Ja, ik denk een vraag voor de burgemeester. We maken natuurlijk mee dat we in Nederland enorme uitdagingen hebben voor vluchtelingen. We dragen bij als Leusden. Maar is er nog meer druk? Gewoon heel simpel.
Is er nog meer druk? Dat kunt u volgens mij dagelijks op het nieuws zien.
Ja, maar op Leusden. We dragen ons deel bij. En ik weet dat de staatssecretaris en het hele kabinet op zoek is naar nieuwe plekken. En dat is verrassend. Dan is het hier, dan is het daar, dan is het zus, dan is het zo.
Nee, dat klopt. Ik heb in het overleg van de veiligheidsregio ook aangekaart, en dat is ook via de voorzitter van de veiligheidsregio naar landelijk gegaan, dat op dit moment als het gaat om bijvoorbeeld de asielopvang, er in categorieën wordt gewerkt die het af en toe heel onduidelijk maken. Dus even plat gezegd, wij vangen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers op in Leusden. Het COA heeft een afspraak gemaakt met Van der Valk. Wij hebben als gemeente gezegd, we willen daar aan meewerken, noem op, maar formeel tellen die niet mee. Daarvan hebben we gezegd, dat is ongelooflijk raar, want we hebben daar wel degelijk werk aan. Ook onze vrijwilligers zijn ermee bezig. En dat werd eigenlijk door de veiligheidsregio breed gedeeld en ook gezegd van we gaan in Den Haag aangeven dat jullie moeten ophouden met van voor die gemeente, die vangen dus niemand op, terwijl het misschien wel zo is. En andersom niet, dus dat ook wat duidelijker wordt. Want het is natuurlijk voor, ja, als je ernaast woont, dan maakt het natuurlijk heel weinig uit of iemand meetelt of niet meetelt. Feit is, we hebben gewoon een heel aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers en een heel aantal Oekraïners in Leusden die we opvangen, waar we dingen voor organiseren, waar we als gemeente capaciteit op inzetten. En dat doen we graag, want het is nodig. Maar dat betekent wel iets. En dan houdt het op een gegeven moment ook op. En er zijn natuurlijk nog heel veel gemeentes in Nederland die heel weinig tot niets doen. En daarvan vind ik ook, laat die ook maar eens aan de slag gaan. En volgens mij wordt daar in Den Haag nu ook het een en ander op voorbereid.
Dus het blijft zoals het is. 240 particulier, een aantal de Valk. Ik rond het maar even af. Er is geen nog een extra vraag naar Leusden.
Nou ja, wat ik zei, de staatssecretaris heeft die vraag gesteld. Hè, en formeel juridisch zou je kunnen zeggen, wij vangen ze niet op. Maar aan de andere kant doen we dat dus wel. Dus wij hebben gezegd, wij zien volgens nog geen ruimte om nog weer een extra aanbod te doen. Het is natuurlijk wel zo, we hebben geen glazen bol. Als er, stel, er gaat een Oekraïne, het loopt nu nou ja, stel dat er toch weer door die raketaanvallen meer vluchtelingen op gang komen. Of er wordt crisisnoodopvang door het Rijk afgekondigd. Ja, dan moeten wij ook gewoon de korf volzetten met bedjes. Maar dat weten we niet. Dus dat zou altijd kunnen gebeuren. Dus daar kan ik natuurlijk geen toezegging op doen. Maar als het gaat om de open vraag, dan zeggen wij als luister op dit moment, we doen een hoop met elkaar, dat doen we graag. Maar er is op een gegeven moment ook een grens aan wat je als organisatie aan kan. En dat, ja, nogmaals, volgens mij doen we goede dingen op dit moment.
Ja, meneer Van der Kooi, ik kan u niet weigeren natuurlijk. Maar dat is wel de laatste vraag die we gaan toestaan. Want ik zie dat de andere ronde inmiddels afgelopen. Dus,
dank u wel, meneer de voorzitter. Ook een hele korte vraag. Ik was benieuwd over die 30 of 40 derde landers. Moeten die gewoon weg? Of waar belanden die? Dan was ik echt nog wel even benieuwd naar.
Zij mogen een verzoek indienen in Ter Apel als asielzoeker. Ja. Ja.
Dank u wel.
Helder. Nou, dan ronden we het hiermee ook af. Er zullen vast nog wel nieuwe vragen opkomen en dergelijke. Maar goed, u weet, er komt een uitnodiging aan om daar ook een werkbezoek te gaan brengen. Dan kunt u het ook met eigen ogen zien. Dus de burgemeester zal ons daar vast op de hoogte brengen wanneer dat zover is. Maak daar ook gebruik van. Ik dank u allemaal voor de vragen. Ik dank ook zeker voor de uitleg en voor alle beantwoording van de vragen. Want dat is natuurlijk ook altijd een kunst op zich. En dan gaan we hier zometeen door met de raadsinformatiebrief en de aardstukken voor deze ronde. Ik dank u wel.